Goedenavond allemaal. Staat u goed zo? Ja? We gaan vanavond een boek bestuderen. 2.500 jaar oud. Dat is wat. 2.500 jaar oud. Alexander de Grote was er nog ineens. Voor die tijd. En dan gaan wij bestuderen. Dat is wel apart, hè? Heel apart. We gaan... Ja, ik heb 2 avonden. Dus we moeten echt een beetje selecteren. En ik wou de eerste 2 hoofdstukken doen en een stukje van 3. En daar maar wat iets van vertellen. Iets gewoon kijken of we een lijn kunnen vinden. Even een inleidend verhaaltje. Het is altijd leuk, hè? Inleidend verhaaltje. Ik heb 3 dochters. Die zijn alle 3 naar school geweest. Dat moet in Nederland, hè. Nou, de oudste, dat was heel goed op school. Dat ging prima. Tweede, dat... ging al iets stroever. Maar de derde. Ik heb echt een lieve dochter. Echt een lieve dochter en een goede school. Maar die combinatie. Dat was echt een ramp. Dus dan moest je op school komen. Ik kreeg een oproep. Ik weet niet of je dat ook kent. Een oproep. Ouderavond. Dan moet je komen. En ik zie mezelf nog zitten. Dan zit je aan die kant. En dan heb je een tafel. Daar zit zo'n man achter. En die pakt zo zo'n boek. En hij zegt, ja, zegt hij. Anne-Rieke, en nog een zucht. Nou, dan weet je het al, hè. En hij zei het netjes, maar dit was niet goed en dat was niet goed. En als ze allemaal naar links liepen, dan liep mijn Anne-Rieke liep naar rechts. En als ze allemaal gingen zitten, dacht mijn Anne-Rieke, ach, ik ga hier staan. Dat is allemaal geen kwaaiigheid, maar ze deed alles wat verkeerd was. Echt alles. En het ging maar door en het ging maar door. En ze moesten dit en ze zouden zus en ze zouden zo en ik zat daar zo. En ik zie mezelf nog zo zitten. En ik denk van ja, het kan wel zijn, maar het is mijn dochter. Ik mag boos worden. Ik mag zeggen dat het niet goed is. Je mag best wel zeggen dat het niet klopt, daar ben ik het best wel met je eens, maar het blijft mijn kind. Dus nu eentje die haar de kop mag geven, dat ben ik. Dus ik kwam thuis. Nou ja, Anne-Rieke zag de bui al een beetje hangen natuurlijk. Dus ze zei, pap, wat zeiden ze? Ik zei, nou, we hebben het er morgen wel over. Ik heb er nou geen zin in. In ieder geval, ik sta aan jouw kant. Ja. Ik hoop dat we vanavond, na het Bijbellezen, weten waar dit verhaaltje over gaat. Vast wel. Vast wel. We gaan Zachariah lezen, de eerste 3 hoofdstukken. En er zijn 3 lijnen die we kunnen ontdekken. We kunnen natuurlijk ook praten over de puur historische lijn. Dat wil ik niet doen. U weet wel, het volk is gevangen genomen, naar Babel gevoerd. Na een aantal jaren kwam er een wisseling van macht in Babel. Een andere politiek kwam er door God ingegeven. En Israël, het volk Israël, mocht terug naar zijn land. En kreeg zelfs toestemming om de tempel te herbouwen, zoals andere volken het ook kregen. En het ging moeizaam. En Zachariah was een jonge priester, jong, en meegegaan met het volk. En u kunt het lezen, Ezra en Nehemia, men begon te bouwen, maar men stopte ook en het was lastig. Het was eigenlijk een heel klein volkje, een heel klein groepje wat dacht van wij gaan beginnen aan het bouwen van de tempel om God te verheerlijken. Maar het ging heel moeizaam. Het ging heel stroef. Het was eigenlijk voor het oog van de wereld was het niks. Het was totaal onbelangrijk. Uiteindelijk is daar een tempel gekomen, muren gekomen. Maar op het moment zelf zag er slecht uit. Zag er hopeloos uit. Zachariah die schrijft daarover. En Ezra en Nehemia schrijven erover. En Haggai schrijft erover. Dat is de historische kant. De tweede kant waar ik over wil praten is de band die God heeft met zijn volk Israël. Dus de band die God heeft met zijn volk Israël. Daar wil ik even een lijn leggen. In deze 2,5 hoofdstuk. En dan wil ik die hoofdstukken nog een keer met u doen. En dan een lijn leggen. Het werk van een dienstknecht van God. Wat voor dingen je tegenkomt. Wat voor moeite je tegenkomt. Waarvan je moet bekeren. En wat voor strubbelingen je tegenkomt. Dat zijn dus 3 lijnen die we kunnen vinden. En ik wil lijn 2 en 3 wil ik behandelen. Hoe kijkt God naar zijn volk? Hoe kijkt God naar Israël? Dus... vandaar mijn verhaaltje over mijn dochter. Hè? Dat is de lijn. In het 8e jaar, in het 2e jaar van de van Darius, het tweede jaar van Darius. Ze moesten al tellen in de volgens de jaartelling van de heidense koningen. Ze konden nog ineens meer tellen in het tweede jaar van David of het tweede jaar van Salomo. Ze moesten een heidense koning hebben als eikpunt, zoveel is het al gekomen. Kom het woord des Heeren tot de profeet Zacharia, de zoon van Bekidja, de zoon van Iddo. De Heer is op uw vader zeer toornig geweest, maar zeg tot hem, zo zegt de Heer der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heer der Heerscharen. Op zich al een vers, hè? Bekeert u tot mij, dan zal ik tot u weerkeren. Hier op de Veluwe zijn er vreemde gedachten. Sommige mensen zeggen hier dat je je niet kunt bekeren, maar dat staat hier toch. De Heere God zegt, bekeer je. Dus dat is een opdracht gewoon. Bekeren betekent letterlijk omdraaien. Omdraaien. Zoals Johannes in het begin van Openbaringen een stem achter zich hoorde en zich moest omdraaien om die stem te horen. Dat is bekeren in feite. Je draait je om, je staat met de rug naar God. En de Heere God zegt, draai je om. Kijk naar mij, luister naar mij. Dat is gewoon een opdracht. Dat is gewoon iets, een stukje gehoorzaamheid wat we eigenlijk moeten doen. Wij moeten ons bekeren. Daar begint het mee. En als je het niet doet, dan houdt alles op. Houdt gewoon alles op. Kun je verder praten wat je wil, gaat alles langs je heen. Dan weet je waarschijnlijk alles beter. Je bent met alles slimmer. Je hebt alles al doorzien. En uiteindelijk hoor je niks meer. Ben je volkomen blind. Bekeert u, zegt de Heere God. En het mooie is, dan zegt God, als jij je bekeert, dan zal ik tot jou komen. De God van de islam zegt, onderwerp je aan mij. En als jij je onderwerpt, zal ik misschien genadig zijn. Dat is de God van de islam. Hè? De goden van de Grieken en van de Romeinen zeiden, breng mij offers. En als je mij offers brengt, misschien zal ik je nu en dan helpen. Maar God zegt, bekeer je tot mij en ik kom bij jou. Nieuw Testament staat er, ik zal maaltijd met je houden. Maaltijd houden is het meest intieme wat je met vrienden kon doen. Echt samen zijn. God zegt, als jij je bekeert, kom ik bij jou. Dat is wat. Ik kom bij jou ook als volk. Israël heeft God op de gigantische rug toegekeerd. Heeft de Heere God volkomen verloochend, afgoden verdiend. Verkeerde dingen gedaan. Het is ook een straf geweest dat Israël naar Babel moest. Dat is in de opvoedingswegen van God voor het volk Israël. Maar God zegt, bekeer je en ik kom weer bij jou. Dat is toch wel mooi. Wees niet gelijk aan uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heer, de Heerscharen, bekeer u toch van uw boze handel. En wandel, maar ze luisteren niet naar en sloegen op mij geen acht. Tragiek, het drama van het Joodse volk. Het raam van het Joodse volk is dat zij tegen elkaar en tegen zichzelf zeggen dat zij ze niet hoeven te bekeren, want zij zijn Jood. Zeg tegen een Jood, je moet je bekeren, zegt waarom? Ik ben Jood. Ik ben besneden. Dat is alles goed. Ik heb geen enkele noodzaak om mij te bekeren, want ik hoor al tot Gods volk. En dan mis je de hele boodschap. En iedereen moet zich persoonlijk bekeren. Iedereen moet het persoonlijk doen. Ook al kom je uit een heel christelijk gezin. Ook al ben je heel christelijk opgevoed. Ook al word je Joods opgevoed. Ook al hoor je van jongs af aan niets anders. Er zal een gegeven moment een keer in je leven moeten zijn. Dat jij je omdraait naar God. Dat je zegt, Heere God, ik heb u persoonlijk nodig. En als je dat niet doet, dan drijf je een hele tijd voort en dan drijf je een hele tijd voort en dan gaat het maar door. En dan komt er een gegeven moment de twijfel in jouw leven. En dan kun je dominee zijn, zoals dominee Kuitert, die de watersnood had meegemaakt. En dan zei ik, heb de watersnood meegemaakt, ik heb mensen zien bidden om gered te worden. En ik heb mensen zien vloeken. En uiteindelijk maakt het geen verschil. Ze verdronken allemaal. Dus waarom zou je nog bidden? En ze ging die stap voor stap verder. Hij had theologie gestudeerd, christelijk opgevoed, mooie boeken geschreven. Maar in zijn hart had hij nooit echt een stukje bekering meegemaakt. En dan brokkelt alles in je leven, brokkelt uiteindelijk af. Totdat een gegeven moment zegt van ja, ach, die. Ik geloof niet in een opstanding, ik geloof niet in een bloed, ik geloof niet in dit. We moeten het hebben van hier en van nu. Nee, we zullen ons persoonlijk moeten bekeren en de Joden moeten dat ook. Op de 24e dag, vers 7, ik moet doorgaan, hè, van het 11e maand, in de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Zie, een man gezeten op een paard, staande tussen de mirten in de diepte, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn heer? En de engel die met mij sprak, zei tot mij, ik zal je tonen wat dit betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei, dit zijn zij die de Heer heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En ze antwoordden de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeiden, wij hebben de aarde doorkruist en zie, de hele aarde verkeert in volkomen rust. De hele aarde verkeert in volkomen rust. Is dat nou zo erg? Het gaat eigenlijk hierom. Het beeld wat gebruikt wordt is een bekend beeld. De koningen hadden een bepaald systeem. Dat overal in het land waren mensen die bij hen hoorden. Ambtenaren. En al die ambtenaren hadden mensen bij zich, ruiters. En die ruiters, als ze een bericht hadden over een opstand of over een akkefietje of over overlijden van iemand, die ruiters die gingen dan direct naar de hoofdstad en brachten het nieuws. Dus elke dag kwamen de ruiters met nieuws. En aan de hand van die ruiters, van het nieuws dat zij brachten, werd de politiek bepaald. Werd gewoon bepaald waar de legers naartoe gingen, wat er gebeurde enzovoort. Dat was gewoon de informatiestroom. Dus dat beeld was bekend. Die ruiters doorkruisten de aarde en vertelden dan, brachten rapport uit, brachten uit wat er gezegd wordt bij de koning. En de uitslag was dus helemaal rustig. Het is helemaal rustig. Alles, er gebeurt niks. Het is helemaal rustig. Het was een situatie, Gods volk is daar. We lezen dat in Esra en Nehemia. Gods volk is daar. Omringd door vijanden. Vijanden die erop uit zijn om Gods volk uit te roeien. Het wil niet lukken met de tempelbouw. Het gaat moeizaam. En iedereen staat eromheen. En vindt prima. Niemand interesseert zich erom. Niemand geeft erom. Het is nu zo dat de resident van Egypte, een strenge moslim, voordat hij president was, schijnt het heeft hij gezegd te hebben, een goede Jood is een dode Jood. De leider van Iran zegt, we moeten één ding doen, dat is Israël vernietigen. De leider van Turkije heeft al gezegd, Zionisme is even erg als fascisme. Het zijn gewoon nazi's, heeft hij gezegd. En wij staan daar omheen. En er gebeurt niks. Ze kunnen dat gewoon zeggen. We gaan gewoon een bezoek bij de Turkse president, want er moet handel gedreven worden. En we hebben gewoon respect voor de Egyptische president, want ja, hoe moet je wat? En iedereen doet maar gewoon, de hele aarde is in rust. En we zien zo'n klein volk en zo'n haat daaromheen, zo volkomen onberedeneerbare haat omheen, tegen dat volk. En de hele wereld zegt, ja, nou ja, dat is niet helemaal zo. En we trekken steeds meer onze handen ervan af. We hebben steeds meer afstand, ook Nederland. We zeggen steeds meer van, ja, laat ze maar gewoon. Het is niet anders, waar bemoeien we ons mee? En onze berichtgeving wordt ook steeds triester, steeds triester. Tijdje geleden was toch plotseling allemaal de wereld in brand. Want Israël had een helikopter gestuurd boven de Gazahaven naar de helikopter, hadden ze een auto ontploft, weet u nog? Dat is nieuws, hè? En toen bleek dat 3 dagen lang vanuit de Gaza raketten werden afgevuurd. Al 3 dagen lang. En dat was niet in het nieuws. Het werd gewoon genegeerd. Zo, raketten afgevuurd op steden. Waar scholen zijn, waar schoolbussen zijn, waar mensen wonen. Zomaar, voor mijn wilde weg gewoon, raketten afgevuurd. En als Israël dan zegt, degene die verantwoordelijk is, wij gaan niet op scholen jagen, we gaan geen schoolbussen. Heel gericht, die man die dat georganiseerd heeft, die pakken we. Hele wereld staat in brand. En dan zeggen we, ja, dat mag allemaal niet. In Israël zijn oorlogshitsers. En al het andere wordt genegeerd. Triest is het toch. Triest is dat toch eigenlijk. Ongelooflijk hoe het toch tegenwoordig aan toe gaat. Ongelooflijk. Waar komt dat nou zo vandaan? Dat diepe antisemitische. Die diepe jodenhaat die er toch is over de hele wereld. Diepe jodenhaat. Diepe jodenhaat in Rusland. Waar de joden toch altijd wel gewoon gedood werden bij Pasen enzovoort. Heb je andere kerkelijke feestdagen, werd er gewoon opgejaagd. Beschaafde jodenhaat in Engeland. Beschaafde jodenhaat, hè. Beschaafd. U kent vast Dickens, Charles Dickens. Al eens van gehoord. Oliver Twist. U weet in al zijn boeken één jood voorkomt. Eén jood, weet u nog? Fagin. Degene die een club heeft van kinderdieven. Die wordt ook een schurk, een leugenaar. Iemand die terecht opgehangen wordt in dat boek. En die wordt genoemd de Jew. De Jood. Dickens. Shakespeare. Ook een Joden. De Joden bij Shakespeare komen er ook heel slecht van af. Dieven zijn het. Leugenaars. Antisemitisme. Over de hele wereld. Waar komt dat nou vandaan eigenlijk? Hoe kan het toch? Dat zoveel mensen vanuit hun hart een diepe haat hebben tegen Joden. En of je nou Rus bent of Amerikaan of het komt overal voor. Eigenlijk kan je één lijn zien. Eigenlijk één lijn. Hoe verder een volk af is van God. Hoe verder de God van Israël verachten. Des te meer verachten ze zijn volk. Zo kan je het eigenlijk zien. De communisten hebben Rusland, de communisten, hebben God gezegd, wij kunnen zonder God. God is slecht, opium voor het volk. En dat was een diepe jodenhaat. De nazi's hebben natuurlijk de God van Israël zwakke God genoemd. Ze zullen niets met christendom te maken hebben. Het christendom was slechts wat Europa overkomen was, volgens de nazi's. En een diepe jodenhaat. Nou, de moslims, dat weten we. Een valse godsdienst. Een verkeerde godsdienst. Iemand die Jezus wil kennen, maar zeker niet als iemand voor hen gestorven. En een diepe jodenhaat. En de hele wereld is in rust, maar laten we het niet vergeten. De boodschap van dit stukje is, dat God weet het. Zijn boodschappers gaan de hele aarde rond en brengen verslag uit bij hem. Ik zou zo simpel willen zeggen, elke keer als de Nederlandse regering weer zijn handjes terugtrekt. En zegt, ja nou, we zijn niet zo pro-Israël meer als eerst. God weet het. En elke keer als Amerika toch wat zogenaamd genuanceerder wordt. God weet het. En elke keer als er Joden vervolgd worden en gedood worden omdat Joden zijn. God weet het. Zijn boodschappers doorkruisen de hele aarde. En zeggen God wat er gebeurt. Vers 12. Toen nam de engel des Heeren het woord en zei, Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij nog zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u reeds 70 jaren toornig zijt? En de Heere antwoordde daarop de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. En vervolgens zei tot mij de engel die met mij sprak, predik, zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion een grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig op de overvloedige volken, die terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Daarom zegt de Heer, ik keer in erbarming tot Jeruzalem beter. Mijn huis zal daar gebouwd worden. En ik wil een ander vers lezen, hier aansluitend, volgende hoofdstuk, vers 8... Want zo zegt de Heer, de Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Wie de Joden aanraakt, raakt Gods oogappel aan. En dan komen we eigenlijk op het verhaaltje wat ik in het begin zei. Die leraar hadden wel gelijk toen ze zei dat mijn dochter allemaal verkeerd deed. Dat was wel zo. Maar dat is mijn dochter. Echt, maar ik vind eerlijk gezegd dat ik de enige ben die een straf mag geven. Want het is mijn oogappel. Zo zegt de Heer over het volk Israël. Ik weet Ik weet dat ze verkeerd gedaan hebben. Ze hebben mij verlaten. Ze hebben de afgoden gediend. Als straf ervoor zijn ze naar Babel gemoeten. En uiteindelijk hebben ze mijn Messias, mijn zoon, verworpen. Het is waar. Daarvoor heb ik ook hun verspreid onder de volken. Ik heb hen uit Jeruzalem verspreid. Ik heb hen het land ontnomen wat ze hadden. Ze zijn verspreid onder de volken en ze vallen onder mijn tucht. Maar het blijft, zegt de Heere God, mijn oogappel. En ik zal ze terugbrengen. En er is een toekomst voor Israël. Er is een toekomst voor Israël. Hoofdstuk 1, vers 18. Nee, hoofdstuk 2, vers 1, sorry. Hoofdstuk 2, vers 1. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie een man met een meetsnoer in de hand. En toen vroeg ik, waar gaat gij heen? Hij antwoordde, ik ga Jeruzalem opmeten. En zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En vers 5, ikzelf, luid het woord des Heren, zal een vurige muur zijn rondom en de heerlijkheid binnen haar. Geloven is best moeilijk eigenlijk. Want geloven is accepteren wat de Heere God zegt. En wij zijn zo geneigd om maar de helft te geloven. Dat het volk Israël, het Oude Testament en het Nieuwe Testament geloofden absoluut dat zij het volk van God waren. Absoluut. Daar twijfelden ze niet aan. En ze geloofden ook dat God de toekomst met hen had. Ze geloofden echt, er komt een tijd dat het nieuwe Jeruzalem komt. En een duizendjarige rijk. Maar zij geloofden niet dat er iemand voor hen moest sterven. En ze hoopten zo op de Messias. En toen de Messias kwam, hebben ze hem niet herkend. Hebben ze gezegd, weg met hem. En hun geluk, hun welzijn, hun positie wordt weer heel als ze uiteindelijk weer herkennen wie zij doorstoken hebben. En het zal gebeuren in Openbaringen. Als Openbaringen lezen, dan zal het daar 144.000 mensen zijn uit het Joodse volk. Uit de stammen van Israël. Die ogen open gegaan zijn, die de wereld rondgaan en zeggen, bekeert u, het koninkrijk is gekomen, het koninkrijk des hemels is nabij. En degene die komt, die zal regeren, is de Heer Jezus. Degene die wij doorstoken hebben, is gestorven voor onze zonde. Degene die wij gedood hebben, is gedood voor ons en hij is opgestaan. En dan zal het volk weer helemaal heel zijn, als het ware. En zal Gods oogappel weer zijn plekje nemen. Wij staan aan de andere kant. Wij geloven wel dat er Jezus gekomen is. Dat geloven we allemaal. Wij zeggen, ja, dat is Jezus. In Europa en Amerika zeggen, ja, dat is Jezus. Dat is Christus. Die is naar het kruis gegaan. Voor mensen gestorven. Of dat persoonlijk in je hart gelooft. Dat is een tweede. Maar dat zijn de dingen die wij geleerd hebben. Maar wij missen nou weer die andere kant. Wij zeggen, ja, Israël toekomst, dat weet ik niet. Israël toekomst, hoe moet je dat niet zien? Dat moet je maar, later maar gewoon. Dat is niet, dat moet je allemaal zinnenbeeldig opvatten. Als er gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem, dan moet je maar zien, dat is de gemeente. Als er gesproken wordt over het duizendjarige rijk, dat is eigenlijk nu. Nu het evangelie verkondigd wordt, nu is het vrederijk. Moet je vertellen, Noord-Korea. Je leest het nog een duizendjarig rijk. Moest vertellen in Sudan en in Egypte aan de christenen die in de kerken zitten. En terwijl ze aan het bidden zijn, worden kerken in brand gestoken. Moet je tegen hun eens zeggen, nou dit is nou het vrederijk waar de Bijbel over spreekt. En dat geloven we alleen hier hoor. Alleen hier in West-Europa geloven we dat. Alleen hier het dogma wat we aanpassen. Nee, ook wij zijn geneigd maar de helft te geloven wat God zegt. En we zijn geneigd te vergeten dat God nog een toekomst met zijn volk heeft. Maar ziet u ook in dit gedeelte dat God de volken oordeelt die Israël hebben geoordeeld. Dat God zegt van, tegen die volken, want ik was maar een beetje vertorend. Ze moesten wel naar Babel, maar ze hoeft niet zo behandeld te worden als nu. Wee die volken, want mijn volk moest wel opgevoed worden in hun tucht, maar niet zoals die volken dat gedaan hebben. En de Heere God keert zich tegen die volken. U kent Matthäus 26, nee, 25. Als de Heere komt en gaat scheiden, de schapen en de bokken. Hoe scheidt hij ze? Je hebt de schapen, je hebt de bokken, je hebt een derde groep, mijn broeders. En mijn broeders, dat zijn de Joden die in de verdrukking tot geloof gekomen zijn. En zegt tegen die volk, heb je mijn broeders behandeld? Heb je ze bezocht in de gevangenis? Heb je ze water gegeven? Heb je ze bezocht toen ze ziek waren? En diegenen die aan de volken tot geloof gekomen zijn, die weten dat Gods volk een oogappel van God is, die zeggen, ja, wij weten het. Dit is uw oogappel. Wij weten het, wij hebben ze bezocht. Maar ze hebben ze bezocht in de gevangenis, ze hebben ze gesteund. Hebben ze water gegeven, hebben ze voedsel gegeven, kleding gegeven. En zegt God, geen tot mijn koninkrijk. Want hiermee heb je je geloof laten zien. Maar dan zullen er ook zijn die zeggen, wie wij? Wij weten nergens van. Hoezo? Het was bij ons rustig. We hebben niet gekeken naar de Joden. We hebben niet omgekeken. En dan zegt de Heer, God, ga weg van mij. Wie blijft er ongeloof uit? Ziet u dat wij ook, onze houding naar Gods volk, ook gezien wordt door God. En ook belangrijk is in Gods ogen. Want er komt een herstel. Er komt een herstel. Ik ga nog even terug naar vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie vier horens. En ik vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit? Hij zei erop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Tot die tijd, dus op het moment van Zacharia, waren het waarschijnlijk Assyrië, Egypte, Babel en de Mede en de Perzen. Vier, want het gaat om principe, het gaat om volken die Israël aangevallen hebben, verwond hebben, beschadigd hebben, geprobeerd te doden. En toen vroeg ik, komen ze, en vervolgens liet de Heer mij vier smeden zien. Smeden, handwerklieden, gewone handarbeiders. Handarbeiders waren in die oudheid niet hoog hoor. Een beetje fatsoenlijke Griek deed niks met zijn handen. Handarbeiders was verslaven, handarbeiders. Dat was heel, heel laag in inzien. Ik weet niet of je handarbeiders aanwezig zijn. Dat was vroeger heel laag in aanzien in de oudheid. Smeden waren echt mensen die nog zwaar werk deden met hun handen. Nou, dat liet je eigenlijk over aan hele laaggeborenen of aan slaven. En hij zei, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar zij zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volk. Hele gewone mensen, ik kom er dadelijk nog op terug bij de tweede lijn die we aanleggen, die hele gewone, lage mensen van lage kom af, de gewone handarbeiders, het gewone kleine volk, net als u en ik, die heeft God gebruikt om machtige rijken te doen wankelen. Was Luther niet een gewone kloosterling? Was geen man van aanzien. Was gewoon een kloosterling. Dus Anne van der Bijl en al die anderen die zo gebeden hebben voor het val van het communisme, waren niet hele gewone mensen? Ik denk het wel. Was Billy Graham niet een boerenzoon? Billy Graham mocht Noord-Korea in. Ik heb net zijn autobiografie gelezen. Mocht een Bijbel aanbieden aan die opa van de huidige Koreaanse leider. Mocht het evangelie brengen. Is in Zuid-Korea geweest. Een stadion van honderdduizenden mensen. Ik geloof ooit een keer gesproken door 1 miljoen mensen. Gewone boerenzoon. Weet die God ziet in de wereld grote machtige leiders. Met geweldige organisaties. Bijna, je kunt je bijna niet voorstellen dat zo'n rijk valt. Als je een rijk van de Syriërs ziet en je plaatst dat in zijn tijden, denk ik, ik kan me niet voorstellen dat zo'n rijk valt. Ik kan me niet voorstellen dat het Babylonische rijk valt. Ik kan me niet voorstellen dat het Romeinse rijk valt. Zo beschaafd, zo georganiseerd, zo sterk. Ik kan me niet voorstellen dat Nazi-Duitsland valt. En toch gebruikt God hele gewone kleine mensen, handlieden, om zijn wil te volbrengen. En er zijn mensen die zeggen, het communisme is niet gevallen door Reagan, niet gevallen door Gorbachev, maar het is gevallen door al die groepjes biddende mensen, die kleine bidstonders achter in kleine, oude, rare gebouwtjes. Al die onaanzienlijke mensen die s'avonds naar een bidstond gingen of anderen zeiden, joh, ze kan niet beter ze doen, heb je nuttigers te doen. Al die mensen hebben gebeden en gebeden. En al die gebeden zijn bij God gekomen. En een eenvoudige boerenzoon als Billy Graham, een eenvoudige stumper, gewoon in die arme jongen en de kloos die niets had als Luther. En ga zo maar door en ga zo maar door. Ze zijn allemaal werktuigen in Gods hand geweest. werktuig Gods hand geweest om koninkrijken en wereldrijken te doen struikelen. God gebruikt het gewone, het kleine. We zien het steeds de hele Bijbel door. God gebruikt het gewone, het kleine. Weet u wie God gebruikt? Herders. We lezen dat het begin van Babylon. Nimrod was een jager, weet u nog? De wereld heeft jagers. Een jager die wil in principe iets voor zichzelf hebben. Dat wil hij grijpen, dus noods moet het dood. Hij wil niet alleen dood, hij wil dat lijk ook hebben, toch? Om het op te eten of om te hebben of op te zetten. Een jager die in actie, die valt aan. En als om iets te pakken, als de kudde verstrooid wordt, zit de jager niet mee. Daar is een jager voor. En God gebruikt herders. Een herder, die hoeft niks te hebben. Een herder als David. Een herder als Mozes. En een herder als de Heer Jezus zelf. Die zegt, ik ben de goede herder. En het zijn de herders die Gods volk kunnen redden. En het zijn de handlieden die door God gebruikt worden om koninkrijken te doen wankelen. Is dat niet apart? Is het niet bijzonder? En het gaat nog zo. Het is nog zo dat God zo werkt. Het is nog zo dat Israël Gods oogappel is. En alle kanten bouwt de waanzinnige haat zich op en God kijkt en wij reageren. En eigenlijk moeten wij zeggen, we zijn in rust. Want we vinden alles prima. We willen ook geen ruzie met Turkije. Dat kan een belangrijke handelspartner worden. We willen ook Egypte niet tegen het hoofd staan. Dat is vervelend allemaal. We isoleren Iran wel. Maar we willen ook niet te hard. Want we willen ook niet dat ze de vervelende dingen gaan doen. Dus eigenlijk is het allemaal een rust. Maar God ziet het. Kom aan zijn oogappel. En je komt aan hem. Want er is een toekomst voor Israël. Hoofdstuk 3. Vervolgens liet hij mij, de hoge priester Jozua, staan, ook een beeld van Israël, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan in zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tot de Satan, de Heere, we straffen u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, we straffen u. Is deze in de brandhout uit het vuur gerukt? Men denkt ook wel eens een brandhout uit het vuur gerukt, uit Israël uit Egypte gerukt. En Jozua stond nu met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen niet ontkend, hè? Hij had vuile kleren. We moeten niet te ontkennen. Israël heeft stomme dingen gedaan. Israël heeft de Messias verloochend. Israël heeft God terug toegekeerd. Israël heeft inderdaad zich verloren in allerlei vrome wetjes en dingen. Maar ga niet evangeliseren in Jeruzalem. Het is hartstikke gevaarlijk, steden aan je hoofd. Israël heeft het allemaal gedaan. Hij heeft vuile kleren. Weet u, Israël is niet beter dan u en ik. En wij zijn ook niet beter dan Israël. Ik heb ook eens twee dominees gehoord. En de ene dominee zei van, oh, ik wou dat ik geleefd had in de tijd van de Heer Jezus. Zou dat mooi geweest zijn. En de andere dominee zei, nou, ik ben blij dat ik niet geleefd heb. Want ik ben bang dat ik geroepen zou hebben, weg met hem. En zeg je nou, beter, hè? We zijn zo. Het zijn vuile kleren. Maar... De Heere God zegt in vers 4. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. En hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. God neemt de ongerechtigheid van Israël weg. En op het moment dat de bedekking van hun ogen gaat, op het moment dat hun ogen open gaan, en God heeft gezegd, ik zal ze eerst terugbrengen naar het land. Ik zal ze eerst terugbrengen naar het land. En dan zijn ze nu. En dan zal de bedekking van de ogen weggaan. Ze zullen tot inkeer komen tijdens de verdrukking. Als wij opgenomen zijn door de opname. 1 Thessalonicenzen 4. Daarna zal God de ogen van zijn volk weer openen. Ze zullen 144.000 minstens tot geloof komen. Misschien zullen ook nog Joden zijn bij die ontelbare scharen. Twee getuigen zullen er zijn in Jeruzalem. Zo sterk getuigen. Dat de hele wereld het ziet. En de ongerechtigheid van Israël wordt weggenomen. God zegt, doe hem de vuile kleren uit. En hij zei tot hem, ik neem ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestkleren aan. En ik nu zei, laat een reine tulband op hun hoofd. En trok hem een statiegewaad aan. Terwijl de engel des Heren, dat is de Heer Jezus zelf, erbij stond. Er is een herstel van Israël. En als je er veel meer van wilt weten, we komen nog wat verder in Zacharia. En hoofdstuk Romeinen 19 en 11. En ook Openbaringen, die gaan daarover. Dat is de eerste lijn. De eerste lijn is dus een beetje Gods verbond met Israël. En dat kun je nog veel uitgebreider doen, maar het gaat nu, dit gedeelte gaat eigenlijk meer om het hart van God. Net zoals ik zei van, toen ik tegen mijn dochter zei van, ze hebben wel gelijk die leraren, maar ik sta toch aan jouw kant. Dat heeft God eigenlijk tegen zijn volk gezegd. Ze hebben gelijk, maar ik sta aan jouw kant. Mooi is dat, hè? Moeten wij dus eigenlijk ook zeggen, hè? Het moeilijke met ons is in deze tijd is, je krijgt de hele dag informatie. Informatie, de hele dag. Je ziet alles, je weet alles. Er hoeft iets te gebeuren in Jeruzalem, half uur later stopt tv. Obama hoeft iets te zeggen, het staat aan de kant. Het is allemaal informatie. En informatie komt maar tot ons, komt maar tot ons. We vullen ons met informatie. En we gaan na verloop van tijd ook zo denken. Het is ook niet gek dat wij denken als de wereld. Want we horen de hele dag de wereld. Het is ook niet gek dat deze gezichten in de nacht komen. Want het is nacht om ons heen. Het is nacht om ons heen. Wij leven in de nacht. Wij leven in duisternis. Dus wat wij moeten doen, is kijken naar de Bijbel en zeggen, daar vul ik me mee. Ik moet leren opnieuw te denken. Ik moet leren anders te denken dan de wereld om me heen. Ik moet leren te kijken naar Israël zoals God naar Israël kijkt. Nou, dat was de eerste lijn. Tweede lijn moet dus wat korter. Tweede lijn ook over praten is, Zacharia was een dienstknecht. Een jonge man. Een jonge man, een dienstknecht in tijden van opbouw. Er moest gewerkt worden, er moest gebouwd worden. Het was een tijd van opbouw. Het was een tijd van iets doen. En daar zijn ook lessen voor in, eigenlijk. Daar zijn ook lessen voor in. Ik heb daar een ander verhaaltje voor, en ik hou altijd van verhaaltjes. Ik had even breek tussendoor, dat is wel lekker eventjes. Ik was in Slowakije een aantal jaren geleden. Ik zal het kort houden voor allemaal de tijd. Maar die dominee zei, vroeger onder communisten hadden het verschrikkelijk zwaar. We werden elkaar geslagen, we verloren onze banen. Ik heb het al een keer verteld, geloof ik. Hè. Maar nu zegt hij, het is veel erger. Want niemand komt 's avonds. Als ik vraag, willen jullie komen voor een bidstond, zegt de even nee, ik heb net een nieuwe bank gekregen. Je moet bangen. En de ander zegt, wil je komen voor de bidstond vanavond? Nee, ik ben mijn huis aan het verven. Ze hebben nu allemaal verf, ze hebben mijn geld, ze hebben allemaal een baan. Hij zegt, er komt niemand meer. En dat is ook een beetje het beeld wat van hier gegeven wordt. Waarvan moeten deze mensen zich bekeren? Dat zien we ook in Haggai. Haggai, het boek daarvoor, kijk maar even, het is Haggai 1. Dat is voor Zacharia. Daar zie je ook waarvoor hij zich moet bekeren. Ik pak de tweede lijn dus, de lijn van gehoorzaamheid. Haggai 1 vers 3. En het woord des Heeren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest is? Nu dan, zegt de Heer, de Heerscharen, bedenkt wat uw wedervaren is. U hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald, enzovoort. Ik moet verder lezen. Wat de mensen deden is gewoon zorgen voor zichzelf. Ze waren gewoon zorgen voor zichzelf. Weet je, we hebben hele fijne kerken hier op de Veluwe. We mogen dankbaar voor zijn. Kerken van 600-700 man. Echt. En als ze er 3 ouderlingen zoeken per jaar, dan moeten ze 20 man vragen voordat er eentje ja zegt. Is toch zo? We hebben kerken die zitten bommenbom vol. Maar als ze vragen, we willen mensen hebben die ze 1 avond per week beschikbaar stellen om zieken te bezoeken, hoef je die kerk niet open te houden hoor. Alle twee kunnen ze wel voorin zitten. Zo gaat het. Wij leven ook in een tijd dat de meeste mensen gewoon denken aan zichzelf. We leven in een tijd van opbouw. Je bent altijd in een tijd van opbouw. Je hebt altijd dingen om op te bouwen. Maar we leven ook gewoon in een tijd dat de meeste mensen gewoon bezig zijn met zichzelf. En dat is ook helemaal niet nieuw. Echt niet nieuw. Was Petrus niet gewoon gaan vissen? Was Petrus niet gewoon gezegd van nou, het is klaar. Ik heb de Jezus gezien, het is wonderbaarlijk. Het is me diep geraakt in mijn hart. Ik zelf heb gefaald, ik ben tekortgeschoten. Ik ga gewoon vissen. In plaats van dat hij ging doen wat de Jezus tegen hem zei. Visser worden van mensen, hij weer gewoon visser. Moest de Jezus nu terughalen en zeggen van dat is niet jouw taak. Dit is niet jouw taak, anders bedoel je niet wat voor jou bedoeld is. Mensen zullen zich moeten, als wij een dienstknecht willen worden, eerlijk gezegd, als wij een dienstknecht willen worden, dan zullen we gewoon het werk moeten gaan eigenlijk. Dat is een feit. Maar dat is hetgene waar we een hekel aan hebben. Hetgene wat we liever niet doen. Weet je, wij willen graag, en dan praat ik voor 99,9% van de christenen, ik bedoel het niet veroordelen, ik ben het zelf precies zo. We willen graag een prettig, rustig leven. Fijne preek zondags. Als enigszins kan, enigszins over tijd nog een mooie preek door de week. Dat is fijn. Daar voelen we ons prettig bij. En dan hebben we een paar kennissenkringen. En dan praat je er samen over. Dat is fijn. En dan zeg je, nou, het is best wel fijn om christen te zijn enzovoort. En dan weet je dat er in jouw gemeente wel wat te doen is. Maar dan zeg je, nou, er zijn gelukkig anderen voor. He, we hebben gelukkig oudsten, we hebben gelukkig ouderlingen. Kunnen anderen heel goed doen allemaal. Het is allemaal prima. Blij dat die oudsten er zijn. En er zijn misschien heel veel zieken die bezocht moeten worden. En dan zeg je, ja, maar dat is niet mijn ding. Het is niet mijn ding. En dan komt er een oproep om te helpen met evangelisatie. En dan zeggen we ook, ja, nee. Ah, evangelisatie, dat is voor die, dat is niet mijn ding. Daar heb ik niks mee. En we hebben nooit tijd op de een of andere manier. We hebben nooit tijd. Wonderbaarlijk zijn die gezinnen ook van ons tegenwoordig. Als er opgeroepen wordt voor evangelisatie of voor iets te doen, zegt iedereen, ja, maar ik heb ook mijn gezin, hè. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb ook mijn gezin, hè. Ja, het is lelijk dat ik het zeg, hoor. Maar als je voor dezelfde dag een oproep zou houden voor een enorm grote barbecue, dan een of andere manier kan het gezin het wel hebben als je dan een middagje weg bent. Heel typisch. Zo zijn wij gewoon. Wij zijn gewoon zo. Wij allemaal. Wij zullen ons, en de Heere God zegt, je hebt nog, is dit dan de tijd dat je alleen maar tijd besteedt in je eigen huis? Tuurlijk mag je tijd besteden in je eigen huis. Tuurlijk mag je tijd besteden aan je gezin. Tuurlijk heb je je werk. Tuurlijk mag je je rust pakken enzovoort. Maar ben je ook nog, naast al dat soort dingen, ben je ook nog bereid om de Heere te gehoorzamen? Al is het maar één avond in de week. Al is het maar ietsjes. Of is allemaal maar consumeren. De Heere God zegt, het is niet voor jou de tijd om alleen aan je eigen bezig te zijn. Rust is degene in de wereld. Rust is degene wat wij zoeken. En dan wil ik nog een keertje praten over vers 18. Die smeden, het simpele, het kleine, het onaanzienbare. Het kunnen ook wij zijn, hè? Wij. Wij denken al heel gauw en dan denken we, het zegt, ja, wie ben ik om wat te doen? Wie ben ik? Ik ben niet zo begaafd, ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik heb wel eens fouten gemaakt, ik heb wel eens zus, ik heb wel eens zo, wie ben ik? Nou zegt God, grote koninkrijken breng ik ten onder het gebruik van gewone handwerklieden. Hele gewone handwerklieden. Smeden, er waren vier horens. En vier smeden hebben die horens neergeslagen. God gaat uit van het hele kleine. Was die Jezus zelf niet onaanzienlijk in deze wereld? Was die Jezus zelf niet de zoon van een timmerman? Kon de Jezus gewoon over straat lopen zonder dat iemand hem waardeerde, zag? De Jezus had een accent wat ze in Jeruzalem niks vonden. De Jezus woonde in een streek die ze in Jeruzalem helemaal niks vonden. En ook in zijn eigen streek werd hij niet geëerd. Waren de apostelen mensen van groot aanzien, grote kwaliteiten? Eerst stond ze helemaal niet. En toch heeft God het kleine, dat onaanzienlijke gebruikt. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar alleen, het hele punt is. Daar komt het grote punt. Als je gaat dienen, als je een dienstknecht wil zijn, als iets voor God wil betekenen, kom je één ding tegen. Een bittere ervaring. En dat ben je namelijk zelf. Zelf kom je zo tekort. Zelf loop je zo tegen een muur op van je eigen onvermogen. Want je wil het wel. Je wil best wel goed zijn voor een ander. En je wil wel, als je op ziekenbezoek gaat of ouderenbezoek, wil je best wel ondersteunen en je klein maken. Maar je slaat soms zo volledig de plank mis. En eigenlijk Wil je ook helemaal niet. Eigenlijk wil je liefst gewoon thuis blijven. En voor jezelf zorgen. En denken aan je kerf en aan je vakantie. Eigenlijk wil ik helemaal niet. Eigenlijk komen wij, als wij het werk des Heren iets gaan doen, jezelf op een verschrikkelijke manier tegen. Want je zal jezelf verschrikkelijk tegenvallen. Echt zo tegenvallen. Romeinen 7 zal je pas ervaren als je de Heren wil dienen. Als je Romeinen 7 niet wil ervaren, moet je gewoon de Heren niet dienen. Gewoon zeggen van ik ben bevrijd, ik ben voor mij gestorven, klaar, punt uit, ik leef mijn leven. Zul je Romeinen 7 nooit in je hart ervaren. Romeinen 7 ervaar je het moment dat je de Heren wil dienen. En dan komt de aanklager, dan komt de Satan en die zegt blijf jij maar thuis. Doe jij maar niet. Lijkt me een beetje dom dat jij vanavond dat zegt. Denkt u dat we dat niet kennen? Ik ken het zo. Ik ga hier naartoe en ik denk van, bah, moet ik het nou vertellen? Helemaal, ben ik daar zo geschikt daarvoor eigenlijk? Ik hoop niet dat het veel mensen zijn die me echt kennen, want ben ik nou degene die zoiets moet vertellen? De aanklager. En die aanklager geeft gelijk. Die aanklager hoeft niks te verzinnen. Hoeft helemaal niet te overdrijven, hoeft helemaal niet te liegen, hoeft alleen maar ons eigen leven te kijken van, en toen? Weet je nog wat je toen gezegd hebt? Weet je toen wat je toen gedaan hebt? Weet je nog hoe je eigenlijk denkt over die ander? Ja, je praat er vriendelijk. Maar weet je, de aanklager, ik kijk in je hart, zegt die aanklager. Ik weet wat je eigenlijk denkt. Ik weet wat het eigenlijk is. En die aanklager zegt eigenlijk alles. Hij zegt, je kan behouden zijn, je mag best geloven in de Heer Jezus. Maar blijf gewoon zitten waar je zit en hou je mond. Als er eentje zijn mond moet houden, dan ben jij dat. Jij bent stil. En dan zegt de Heere God, nou, het valt wel mee. Nee, hij zegt de Heere God niet. En dan zegt de Heere God van, nou, we zien door de vingers. Nee, zegt de Heere God ook niet. De Heere God zegt, jij denkt dat je slecht bent. Zal ik wat zeggen, zegt de Heere God? Je hebt een brandhout. Brandhout is iets wat nergens voor geschikt is, hè? Met brandhout kan je niet timmeren. Je kunt er geen vloer voor leggen. Je kunt er geen raam voor timmeren. Je kunt er helemaal niets meer doen. Brandhout is maar voor één ding geschikt voor het vuur. Dus als wij zeggen, Heere God, ik scoor maar 20%, zegt de Heere God 20%, nou, zeg maar niet waar, je bent gewoon brandhout. Je bent veel slechter dan jezelf denkt, jongen. Jij denkt dat het nogal meevalt, maar ik kijk dwars door jou heen. Maar sta dit zachter, ik heb jou in het vuur gerukt. Ik heb jou, niet zo dat jij uit het vuur gesprongen bent, op eigen kracht. Nee, ik heb jou uit het vuur gerukt. De Heere God zegt, ik heb mijn hand in het vuur gestoken om jou beter te pakken. En ik heb je uit het vuur gerukt met één beweging. En de littekens kan je nog zien op mijn hand, zegt de Heere God. De littekens van de spijkers. Ik heb je uit het vuur gerukt, zegt de Heere God. Ik wist hoe slecht jij was. Ik wist veel beter dan jij. Veel, veel beter dan jij. Als jij denkt dat het meevalt, zegt de Heere God, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Allen hebben gezondigd. Allen zijn afgeweken. Niemand zoekt God, zelfs niet één. Maar diezelfde Heere God zegt ook, en toch zijn allen gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. We gaan van volkomen zwart over naar volkomen wit. En de Heere God zegt, ik zie die vuile kleren. En ik zeg het niet dat het meevalt, want die vuile kleren zijn er. Maar zegt de Heere God, ik doe ze uit. En ik krijg van mij nieuwe kleren. Weet u nog, de verloren zoon? God ging niet met hem mee, hè, naar de varkensstal. God ging niet mee. Sommigen zeggen, God zal erbij, maar nee hoor. God ging niet mee naar de varkensstal. Maar God bleef wel wachten. En toen uw zoon zich bekeerde, omdraaide, dan gebeurde wat het begin van het hoofdstuk zegt, bekeer je en ik zal tot jou weer keren, zegt de Heer God. En die zoon kwam eraan en die kleren die stonken naar de varkens. Dat kan niet anders. Iedereen door een varkensstal gelopen heeft met zijn kleren. Ik kan zijn kleren het wassen. Het stinkt een uur naar de varkens gewoon. Hij stonk naar de varkens. Dat is gewoon niet om aan te zien. En hij zei van misschien mag ik uw knecht zijn. Maar de Heer God zou mijn knecht zijn. Nee, mijn knecht niet. Mijn zoon zou jij zijn. En de kleren doe ik uit. En ik bekleed jou met de gerechtigheid van Christus. En ik geef jou sandalen. Dat betekent de bereidwilligheid van het evangelie. Ik geef jou de mogelijkheid om te wandelen. En ik geef jou een ring. Een zegelring. Als het ware Daarmee laat ik zien, net als een verlovingsring, dat jij van mij bent. Jij bent verzegeld. Hetzelfde woord wordt gebruikt met de Heilige Geest. Weet u, als wij in al onze zwakheid, in al onze stumperigheid zeggen, Heer, hier is mijn leven. Ik wil iets doen voor u. Er zal een moment komen dat je helemaal vastloopt. En dat je zegt, nee. Nee, ik niet. Ik heb het geprobeerd, maar bij mij is het mis. Bij mij is het helemaal fout. En het werk, alles wat je doet, stagneert en je stopt ermee. En dan moet onszelf plaatsen voor de Heere God. En de Heere God zegt dan tegen de bestraffer, die aanklager, ik bestraf u. De aanklager wordt bestraft. De aanklager der broederen wordt bestraft. Uiteindelijk wordt hij in de hel gegooid. Enige, hij en de valse profeet, voor hen is de hel gebouwd. Zij worden in de hel gebouwd, hel gegooid. En wij staan vrij voor God. En vanuit die vrijheid kun je verder gaan om te dienen. Zacharia heeft die boodschap gegeven aan Jozua. Want het werk was gestopt. En Zacharia heeft gezegd, Jozua, het is waar, je kleren zijn vuil. Het is een vele ergere dag. Je bent brandhout. Maar God heeft alles goed gemaakt. En dan staat erachter, vers 6. Zo zegt de Heer Scharen. Indien je mijn wegen wandelt en door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken. En ik zal het doen verkeren onder hen die hier staan. Als je nu gewoon doet wat ik zeg, zegt tegen God, dan zal ik een enorme verantwoordelijkheid kunnen geven. Een nog grotere verantwoordelijkheid, die gaven zullen ontwikkeld worden. En je zult de plaats kunnen krijgen die ik jou gegeven heb. En dan zal het zijn, in zwakheid wordt Gods kracht volbracht. Volgende keer gaan we een beetje lezen voor de profetieën. En dan zullen we ook zien dat veel profetieën ook in de eindtijd vervuld worden. Er is nog één ding wat ik tussendoor wil zeggen. Ook voor ons geldt een stukje blik op de toekomst. Hoofdstuk 2. Die meetsnoer in zijn hand. Ook voor ons geldt dat onze blik gericht wordt op de toekomst. Waarom zien we nou zo vaak in de Bijbel dat de Heere God tegen zijn dienstknechten zegt, zo wordt de toekomst. Geen details, want dat kunnen we niet snappen. Niet precies toen de hemel is, want dat kunnen we ook helemaal niet vatten. Maar hoe vaak zegt de Heere God tegen ons, kijk, dat is de toekomst. Daar ga je naartoe. Uiteindelijk is het nu allemaal maar klein, alleen de fundamenten. Maar er komt een Jeruzalem, waar ik zal wonen en ik de muren zal zijn. Er is een toekomst voor ons allemaal. Er is een toekomst voor ons als Gods gemeente bij hem. Er komt een moment dat hij ons zal halen om naar het vaderhuis te brengen. Waarom zegt de Heere God dat nou zo vaak? Simpel voorbeeld. Het is net als met autorijden. Ik heb het op een andere plaats ook gezegd. Autorijden. We willen graag fatsoenlijk rijden op de weg. Zonder tegen overal aan te botsen, toch? We willen graag de auto een beetje heel blijft. Niet helemaal vol butsen en krassen en krassen komt. Zijn er twee dingen als we auto moeten rijden die we niet moeten doen. En één ding wat we wel moeten doen. Wat we niet moeten doen is de hele tijd in onze achteruitkijkspiegel kijken. Oh, maar dat doen we zo gauw. Terugkijken in ons leven. Ik doe het zo gauw. Dat is zo verlammend. Wat heb ik voor fouten gedaan? Wat heb ik voor stomme tijden gedaan? Wat ben ik fout geweest? Maar ook wat is er voor fouten dingen mij aangedaan? Altijd maar terugkijken, altijd maar terugkijken. Altijd maar in het verleden, wat er gebeurd is, vast blijven houden. Niet zo verlammend is het als dat. Heel praktisch gezien, als je auto rijdt, en je kijkt alleen in de achteruitkijkspiegel en in de zijspiegels. Nou, nog geen 100 meter en je staat er tegen een boom. Je loopt vast. Vergetende wat achter mij ligt, zegt Paulus, strek ik me uit naar hetgene wat voor mij ligt. Tweede wat je niet moet doen, is consequent naar die auto kijken. Als je auto raakt. Niet consequent kijken van aan de bekleding. Of de bekleding achter. Is het dak nog wel schoon? Is dat radio, je doet het nog? Is het lichtje, mijn dashboardje nog aan? Als je consequent daarmee bezig bent, met het hier en het nu waar je mee bezig bent, dan loop je ook binnen 100 meter, zit je tegen een boom aan. Je moet niet te veel mee bezig zijn. Dat is een beetje met je ik, wat je wel doet, wat je niet doet, wat je wel kan, wat je niet kan, wat een ander kan, enzovoort, enzovoort. Nee, als je auto rijdt, kijk je naar buiten, kijk naar voren. Die kant wil ik op. Die kant wil je op. En als wij nog een beetje vreugde in ons leven als gedienstgenet voor God willen hebben, dan zullen we een blik moeten hebben op de toekomst. Dan zullen we zeggen, het is er nu. Ik hoop niet altijd veel deuken op loop, maar ik weet, die kant ga ik op. Vergetende wat achter mij ligt. Strek ik mij uit, zegt Paulus, strek ik mij uit naar hetgene wat voor mij ligt. De roeping van de heerlijkheid Gods. Daar strek ik mij naar uit, daar kijk ik naartoe en daar ga ik naartoe. Deze mensen in die tijd bouwden aan een armzalig stukje grond, omringd door vijanden, omringd door toestanden, alleen de fundamenten lagen er nog. En het was eigenlijk zonder enige hoop. En de profeten zeiden, er is hoop, want God zal het afmaken. God zal komen en zal in jullie midden wonen en hij zal de muren zijn. Jozua en de zijnen waren verlamd door hun eigen onkunde, door een falen, door een tekortkomen, door kritiek die ze kregen. Twee dingen die de profeet zegt, Zacharias, is vuile kleren zijn afgedaan. En er is toekomst. Er is toekomst. Wij gaan ergens naartoe. Wij verwachten de Heer Jezus. Wij verwachten de Heer Jezus. Wij verwachten de Heer Jezus. En wij hopen dat het gauw komt, toch? We hopen zo dat het gauw komt. En misschien vergissen we ons. Misschien duurt het nog 100 jaar. Nou, dat zal toch een teleurstelling zijn. We hopen toch dat het gauw komt. Dat de Heere komt. En dan eens op zal nemen. En het vaderhuis zal brengen. En dan zeggen, hier, Heere God, hier zijn ze. Mijn broeders. Mijn zusters. Hier zijn ze. Dat hij ons aan God zal voorstellen. En dat we veranderd zullen zijn. Dat we een nieuwe karakter zullen hebben. Dat we hem zullen zien zoals hij is. En dat we zullen zijn zoals hij is. Daar verlangen wij toch naar. En die hoop hebben wij. En die hoop moeten we vasthouden. En daarom bestuderen wij ook de schrift. Daarom bestuderen we ook de profetieën. Niet omdat wij lekker slim willen zijn. De bedoeling is niet wij deze zaal uit willen lopen. De nunsmid lopen van nou, wij weten het lekker. Het is helemaal niet interessant. Het is niet boeiend. Wij bestuderen profetieën en openbaringen. Omdat we weten wat voor heerlijke toekomst er voor ons ligt. En we hopen allemaal dat het heel snel gebeurt. En daarom lezen de profetieën en zeggen, ah, Israël is weer in het land. Het komt snel. En we zeggen, ah, Europa, het wordt er één geheel. Ah, het komt snel. Tekenen. En kijk maar, al die landen om Israël heen. Ah, het komt snel. En het is ook zo, maar we hopen het ook. Want die hoop geeft ons blijdschap. En die hoop geeft ons kracht. En als we volgend jaar hier weer in deze tijd staan, het jaar erop weer, het jaar erop weer, kan maar zo. Wie weet wanneer de Heer komt. Maar we hopen dat hij gauw komt. Want die hoop geeft ons leven warmte. En geeft ons de kracht om door te gaan. Amen. Heere God, we komen bij u. En we zijn maar gewone mensen, Heere. Maar u wilt tot ons spreken door uw woord heen. En we danken dat u uw woord gegeven hebt. Ook al is het een oud woord. De principes zijn nog hetzelfde van toen, 2500 jaar geleden als nu. En we willen bidden, Heer, geef toch ook dat we onze gedachten laten hervormen door wat u zegt. Dat onze handen laten bepalen door wat u zegt. Dat ons leven laten vullen door hetgene wat u zegt. Heere God, wij zijn, u weet het heel goed, wij zijn zwak. En we zijn slap. En we doen verkeerde dingen. En we zijn hoogmoedig enzovoort. U gebruikt juist de gewone stumpers. U gebruikt juist het zwakke. En daar willen we bidden, Heere, geef toch dat wij ons overgeven aan u. Als dienstknecht in uw hand. Als werktuigen in uw hand. Als handwerklieden die u kunt gebruiken. We willen bidden, Heere, dat we nabij zijn. Dat u werkt in ons hart. We bidden, Heer, voor straks. Dat we alle veilig thuis brengen. En ons vanavond verder nabij zijn. We bevelen ons zo uw genade en liefde aan. Amen.